Ik wil graag 7 versen voorlezen uit Deuteronomium 6, de versen 1 tot en met 7 van Deuteronomium 6. Het zijn woorden vooral gericht op ouders, maar ik denk ook dat het geldt voor de ambtelijke verantwoordelijkheid. Deuteronomium 7, 6 bedoel ik, de versen 1 tot en met 7. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten, opdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen van uw leven, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigt. Gelijk als u de Heere, uw vaderen God, gesproken heeft in het land dat van melk en honing vloeit. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op de weg gaat, en als gij neerligt, en als gij opstaat. Tot zover. Pastoraat rondom de heilige doop. De titel van de inleiding zou kunnen doen vermoeden dat dat een beperking is. Maar toen ik er wat over na ging denken en die titel op mij in liet werken, toen bleek mij al spoedig dat pastoraat nooit los is te maken van de heilige doop. Is er pastoraat waartoe wij geroepen worden wat niet te maken heeft met het sacrament van de heilige doop? In de heilige doop worden wij immers geplaatst tegenover God. In de heilige doop komen de beloften van het evangelie tot ons. Vanuit de doop bloeit het hele christelijke leven op. Is catechisatie iets anders dan dat onze jongeren hun doop leren verstaan? Huwelijk en gezinsleven hebben toch alles te maken met de bedding van het verbond van God, waardoor de stroom van zijn genade stroomt. En als we het hebben over de tucht, is dat iets anders dan de heiligheid van de doop bewaren. Kortom, ons hele ambtelijke leven is doortrokken van het sacrament van de heilige doop. In de breedte van ons werk komt de heilige doop aan de orde. En dan zijn er bovendien die bijzondere situaties als het gaat over de doop. Denk aan de volwassen doop. Of de vragen rondom de herdoop, waar we soms in onze gemeenten mee te maken hebben. De doop van adoptiekinderen. De doop van kinderen van doopleden. De doop van kinderen van ouders waarvan er één onkerkelijk is. Of het komt zelfs voor dat je een moslimvader of een moslimmoeder tegenkomt. Je kunt zich voorstellen dat het een enorm breed onderwerp is om over al die aspecten van het pastoraat rondom de heilige doop te spreken en dat met elkaar te delen. Daarom wil ik vanmiddag eigenlijk uitgaan van de meest gewone situatie, die zo heel bijzonder is, dat wij met doopouders samenkomen ter voorbereiding op de bediening van de doop van de kinderen van de gemeente. Om het daar wat meer in te verdiepen, heb ik eerst eens gekeken in de hervormde kerkorde of die er wat van zegt. Onze kerk heet een volkskerk te zijn, waar het met de tucht niet zo nauw genomen wordt en waar alles gedoopt wordt wat in het doophuis wordt binnengebracht. Als we dan lezen in ordinantie 8 van onze kerkorde, dan lezen wij daar 5 taken van de kerkraad. De kerkraad houdt opzicht dat de doop heilig wordt gehouden. De kerkraad is er verantwoordelijk voor dat de ouders en verzorgers de doop van hun kind begeren. De kerkenraad onderwijst de ouders in de betekenis van de heilige doop. De kerkenraad waakt over de band tussen dopeling en zijn ouders met de kerk. En ten vijfde beslist de kerkenraad ook over de toelating tot de doop. Ik heb eens gekeken in de kerkorde van de christelijk gereformeerde kerken of daar ook die dingen in voorkomen. Ik weet niet of u weet wat daarin staat als christelijk gereformeerde broeder. 2 verschillen zijn mij daarin opgevallen. De orde van de christelijk gereformeerde kerk wijst erop dat de doop zo spoedig mogelijk moet plaats hebben. In de hervormde ordinantie ontbreekt dat. Dat is het eerste verschil. Het tweede is toch wel heel opvallend, dat in de kerkorde van de hervormde kerk veel uitgebreider wordt gesproken over de pastoraal-ambtelijke verantwoordelijkheid van de doop. En dit wordt vooral toegespitst als alleen de kerkorde van de hervormde kerk vermeldt dat een kerkenraad beslist over de toelating tot de heilige doop. Dus u begrijpt het al, in de hervormde kerk wordt de tucht veel serieuzer genomen dan in de christelijk gereformeerde kerk. Of het zou natuurlijk zo moeten zijn dat de tucht zo vanzelfsprekend is in de christelijk gereformeerde kerk dat daar niets over gezegd hoeft te worden. Of dat er over leden van christelijk gereformeerde kerken nooit tucht uitgeoefend hoeft te worden. Wat betekent dat eigenlijk? Dat de kerkenraad de doop heilig moet houden. Hoe waken wij dan tegen de ontheiliging van de heilige doop? Is het denkbaar dat een kerkenraad negatief beslist bij een doopaanvraag? Zijn er criteria waaraan de doopouders of de doop of de dopeling moet voldoen? Een blik in de geschiedenis kan ons ook hierin wel wat verhelderen. Wij weten dat de Nederlandse kerk ontstaan is, vooral vanuit de vluchtelingengemeente in het buitenland, die zich kenmerkte door een hele strikte dooppraktijk. Maar als de kerk na 1572 door de overheid wordt begunstigd en meer tot een volkskerk wordt, zien wij ook een verbreding van de dooppraktijk. In 1578 kwam op de synode van Dordrecht de vraag aan de orde of men de vrijheid had om de kinderen te dopen van hoereerders, van afgesnedenen en van papisten. En het antwoord luidt dan bevestigend. En dan citeer ik, overmits de doop de kinderen die in het verbond van God staan toekomt. En het gewis is dat deze kinderen buiten het verbond van God niet en zijn. Dus deze kinderen behoren tot het verbond en daarom behoren zij gedoopt te wezen. Ook al is er sprake van ontrouw in de geslachten, het genadeverbond van God wordt daardoor niet weggewist. De zonden van de ouders zijn geen verhindering voor de doop van de kinderen. Ik denk dat we daarbij 2 kanttekeningen moeten maken. Men doopte niet omdat de kinderen uit christen ouders geboren waren, maar meer algemeen dat die kinderen behoorden tot de verbondsnatie, tot een christenheid. Je zou je vandaag kunnen afvragen, is Nederland een verbondsvolk? Kun je dat nog vandaag zo zeggen? En op diezelfde grond de kinderen, de Nederlandse kinderen, op grond daarvan dopen? Werd die dooppraktijk dan toch niet meer bepaald door de situatie waarin men stond, dan dat dat een beginsel was? Dat is de eerste opmerking. In de tweede plaats, die ruime dooppraktijk, die ging niet ten koste van de heiligheid van de doop. Men was heel ruim naar de kinderen, maar men was heel nauwkeurig naar de ouders. Hier functioneren dan ook de getuigen. Er was natuurlijk heel veel mis met dat instituut van de getuigen. En om de doop luister bij te zetten moesten rijke en voorname mensen aanwezig zijn bij de doop van de kinderen. Maar de diepe intentie van de getuigen was dat zij borg stonden voor de christelijke opvoeding van de kinderen. En zo vinden wij de doopgetuigen nog steeds terug, zowel in de orde van de hervormde kerk als in de orde van de christelijk gereformeerde kerk. Die 2 kanten, de breedte zeg maar naar de kinderen, tegelijkertijd de heiligheid van de doop, en die dan vooral daardoor heilig wordt gehouden dat er een christelijke opvoeding van de gedoopte kinderen plaats zal hebben. Misschien mag ik citeren uit een boekje wat in de hervormde kerk verscheen in 1960, Pastoraal advies inzake de heilige doop. Daarin wordt onderstreept dat bij de kinderdoop centraal staat de vraag naar de plaats die het christelijk geloof in het gezin inneemt. Het is van grote waarde na te gaan of het gezag van de schrift in het gezinsleven wordt geëerbiedigd. De Bijbel wordt gelezen, het geregeld gebed tot de levensstijl behoort en of de ouders, opvoeders, hun kinderen begeren te leiden in de vrezen des Heren. Het pastorale gesprek richtte zich daarbij op de doopvragen die de doopouders voor hun gezin moeten beantwoorden. Daarbij komen dan vanzelf ook de gemeente en de zegen van een getrouwe kerkgang ter sprake. U proeft daarin dat een gezin een klein kerkje is. Daar blijkt het gezag van het woord van God. Daar zal iets moeten zijn als huis, godsdienst, waar het woord van God opengaat. In het midden van het gezin wordt bediend en waar God gezocht wordt in de gebeden. Waar de ouders voorgaan in de vrezen des Heren. In het bijzonder dient dat doopgesprek te gaan over de betekenis van de heilige doop. Daar zou ik dan de rest van mijn inleiding op willen richten. Hoe gaat het nu eigenlijk in een doopgesprek als wij met de doopouders rondom de tafel zitten om hen voor te bereiden op de bediening van dat heilig sacrament? En waar vinden wij de betekenis van de doop dieper en krachtiger en ook theologisch duidelijker verwoord dan in dat onvergelijkbare klassieke doopformulier? Wat betekent eigenlijk de heilige doop? Dan gaat het niet over allerlei theologische en spitsvondige vragen, voor wie nu de beloften zijn en hoe het nu zit met de verkiezing en het verbond, de eeuwigheid en de tijd en wat een dode zondaar allemaal met die beloften kan. We weten natuurlijk wel dat die vragen ontzettend veel verwarring hebben gegeven. Wat een teken van eenheid moest zijn, is een splijtswam geworden. Misschien ben ik wat naïef, maar voor mijn gevoel zouden heel veel vragen beantwoord zijn als we niet meer vragen wat kan nu eigenlijk een zondaar met de beloften, een dode zondaar met het levende woord. Maar als we het nou eens zouden omdraaien, wat kan nou de levende Christus met een dode zondaar? En wat zou dat levende woord nu met een dode zondaar kunnen uitrichten? Daarover hebben wij toch geen verschil van inzicht, denk ik. Geen spitsvondige theologie, maar theologie naar haar ware aard en haar geestelijke betekenis. Hoe God zich in die paar druppels water van de heilige doop uitspreekt. En dan is het opvallend hoe ons klassieke doopformulier niet begint. Het begint niet met een brede uiteenzetting dat wij schepselen van God zijn en welke gaven we allemaal hebben meegekregen. Ons klassieke doopformulier begint zelfs niet met een doopleer in het algemeen uiteen te zetten. Maar ons klassieke doopformulier plaatst ons rechtstreeks tegenover God in zijn majesteit en in zijn heiligheid. Als er ooit een tijd was waarin het verleidelijk was om allerlei andere vragen aan de orde te stellen, dan was dat toch wel de tijd van de reformatie. Waarin zoveel spanningen waren, waarin pest en honger geen theorie waren, waar oorlogsdreiging reëel was. En onze vaderen hebben zich geconcentreerd op die vragen van alle vragen, die ene levensvraag, hoe kom ik rechtvaardig voor God? Over pastoraal gesproken, zou dat niet de ware zielzorg zijn? En dan begint het doopformulier zo onthutsend en zo aangrijpend. Het begint niet bij onze verkorenheid, maar bij onze verlorenheid. Professor van Spijken merkt in een verhandeling daarover op: wie de inzet van het doopformulier vergeet, kan de schade nooit meer inhalen. En we kunnen op zoveel manieren schade lopen, nietwaar? Vorige week maandagavond had ik nog een doopzitting. 4 jonge ouders die zaten rondom de tafel en we openden het doopformulier. En ik las de eerste zin voor: dat wij in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn en in het rijk van God niet kunnen ingaan tenzij wij van nieuws geboren worden. En dan vraag je aan die ouders: wat is nou eigenlijk erfzonde? Die zonde waarin je ontvangen en geboren bent. En wat betekent dat nu eigenlijk dat je zonde meegekregen hebt? Betekent dat nou dat je een heleboel boze neigingen hebt, maar dat je toch ook nog wel goede dingen hebt? Zou het nou echt betekenen dat je alleen maar boos bent en alleen maar zondig bent? Het antwoord was niet duidelijk. De ouders werden heel stil en begonnen een beetje te bewegen. En ze dachten toch niet dat je kon zeggen dat er helemaal niets goeds was in een mensenhart. We praten dus over, wat denk jij en wat denk jij? En het antwoord was niet duidelijk. Dat wij geestelijk voor het aangezicht van de levende God helemaal niets geestelijks met ons meebrengen. Laat staan dat we dat zouden kunnen inbrengen. De geest van Erasmus die is blijkbaar geen verleden tijd. Ouders zijn in staat om uit een zondig hart toch nog wel geestelijkheid en oprechtheid voor te brengen. Of in ieder geval goed gebruik te maken van het aanbod van de genade van God. En als je vraagt wat is dat nou eigenlijk, dat van nieuws geboren worden, komt u het dan nooit tegen dat ouders zonder een spier van hun gezicht te vertrekken antwoorden dat dat dan de heilige doop is? Door de heilige doop van nieuws geboren wordt? Waar hebben wij dat ook alweer meer gehoord? En hoe ga je daar dan als pastor mee om? Wat is dan pastoraal? Wat is dan de ware zielzorg voor het aangezicht van de levende God? De valkuil van de ouders, maar hebben wij geen valkuilen als wij als pastor met die pastoranten rondom de tafel zitten? Is er niet het gevaar dat wij als pastor als een soort schokdemper willen functioneren en die geweldige, onthutsende, aangrijpende werkelijkheid van de toren van God toch maar een beetje afzwakken en verzachten en daar snel overheen gaan? Dat neutraliseren met dat tweede deel van het doopformulier? Of dat we er eigenlijk vanuit gaan, we weten toch allemaal wel dat we zondaar zijn, daar hoeven we het toch niet over te hebben. Of we spreken over die dingen zonder dat ze in ons eigen hart gezonken zijn. En zoals Mozes zegt in Deuteronomium, de woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Is dat niet het geheim van het echte pastoraat? Dat die woorden en die werkelijkheid van de woorden eerst door ons heen gaat, in ons binnenste zingt en dat we zo samen met die doopouders voor het aangezicht van deze Gods staan, die zo hoog verheven is, die zo verschrikkelijk is in zijn heilige toren. Als wij de doop beginnen te verstaan, dan beginnen wij de toren van God te verstaan, nietwaar? En andersom, als wij de toren van God beginnen te verstaan, dan beginnen wij ook de heilige doop te verstaan. Zonder dat God begonnen is om te toornen. Er is niets wat zo indruist tegen het wezen van God als zijn toren. God is goed. En hij is het hoogste goed. En hij is de bron van alle goed. Niets druist zo tegen zijn wezen in. En toch torent hij met zijn ganse wezen. Niet alleen gekrenkte liefde, maar ook zijn geschonden eer en majesteit. Ook zijn straffende gerechtigheid en heiligheid. Een verterend vuur tegenover een verdroogde stoppel. De zonde is blijkbaar zo'n gruwel. Zo tegen de natuur van God in, zo onnatuurlijk, dat God tegen zijn eigen natuur in toornt. En wij maar denken, waarom zou God ons niet vergeven? Waarom zou mijn zonde zo erg zijn dat ik geen plaatsje in de hemel kan krijgen? En we hebben zo'n beeld dat God altijd zegent en niet vloekt. En altijd troost en niet straft. Dat hij altijd vriendelijk is en dat hij eigenlijk niet kan toornen. En kleine gedachten over God geven ons ook kleine gedachten over zijn toorn. Het vertorent zich verschrikkelijk. Bent u wel eens vertorend op je kinderen? Dan ben je toch niet zo gauw. Kom bestraffen je kinderen, dan ben je nog niet direct toornig. Dan handel je als een opvoeder, dan weet je zijn grenzen. En er moet af en toe nee gezegd worden. En mijn kinderen moeten weten binnen welke banen en perken zij zich moeten begeven. Wanneer ben je vertorend? Dan moet de zonde van je kinderen je heel persoonlijk raken en treffen. Dan moet je gekwetst zijn en gekrenkt zijn. Alleen dan ben je vertoren. En blijkbaar staat God zo dicht bij ons. En blijkbaar neemt hij ons zo serieus. Dat hij ook onze zonde zo serieus neemt. Dat die onbewogen beweger niet onbewogen is, maar dat hij geraakt wordt en getroffen wordt door de zonden die in ons hart zijn. Zonde is niet het overtreden van een paar regeltjes, onpersoonlijke regeltjes, maar onze zonden raken God zo heel persoonlijk. Wij hebben hem op het hoogste misdaan en van zijn heilspoor afgegaan. Het is al ondraaglijk als een broeder in de kerkenraad iets tegen je heeft en als dat niet helemaal lekker gaat, nietwaar, dat beïnvloedt je prediking misschien wel en je voelt je misschien niet helemaal vrij en je ligt er eens een uur wakker van en het gaat met je mee en je denkt er op je studeerkamer over na en je kunt je misschien in een ander gesprek niet helemaal concentreren. Maar het gaat niet over een broeder die op mij torent, maar het gaat over God die groter is dan mijzelf, die groter is dan deze wereld, die groter is dan het oneindig heelal. Die God mij betorent. En dan niet af en toe. En dan niet na een zondig leven. Maar ik ben het voorwerp van zijn toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Luther zegt, de ontdekking aan zonde is de zwaarste zielenood. Een ervaren van de ondraaglijke last van de toren van God. We zien het in de Bijbel voor ogen geschilderd. Korach, Datan en Abira. Vuur en zwavel van morgen over Sodom en Gomorra. De doodsangsten van mens en dier over de eerste wereld die werd schoongespoeld door de toren en de vloek van God. En dat is nog maar een beginsel van de smart. Dan zien we naar de Heer Jezus Christus. Hij was niet bang. Zelfs niet voor legio duivelen. En hoe angstig was hij in de hof van Gethsemane. Het zweet brak hem uit in die koude nacht. Bloed zweette hij met grote druppels bloed. En de ongetemperde toren van God brandde in zijn ziel tijdens die 3 uren duisternis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wie kent de sterkte van uw toren, dat wij op onze plaats komen, dat onze trots wordt gebroken, dat wij niet langer onszelf behagen, maar een mishagen hebben aan onszelf en ons voor God verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf zoeken. Die geweldige nood komt het tweede deel van het doopformulier aan de orde. Nadat we dat eerste deel helemaal hebben laten staan. Het is mijn gewoonte meestal wat vragen te stellen aan de ouders voordat we dat stukje dan gaan lezen. En gaan vragen, wat denkt u daarbij en wat betekent dat dan, dacht u? Wat zou dat nou betekenen dat er staat dat de doop ons de afwassing van de zonden betuigt en verzegelt? Sommige doopouders zeggen, ja, de erfzonde wordt dan natuurlijk afgewassen. En dan moet je zorgen dat je voor de rest van je leven je ziel schoonhoudt. En sommige ouders die zeggen, nou, het betekent natuurlijk dat God het wil vergeven, maar meer betekent het niet. En je moet er zelf natuurlijk ook wel wat voor doen, om de belofte van God in ontvangst te nemen. God vergeeft alleen als wij zo goed mogelijk leven. Ik kan het ook nooit nalaten tegenwoordig. Om te vragen aan de doopouders, wat betekent eigenlijk die uitdrukking gemeente der uitverkorenen? Dominic Kiewiet zei vanmorgen dat zijn gemeenteleden direct zouden zeggen op de vraag waar komt de redding van Lot vandaan, dat kwam uit het welbehagen van God en de verkiezing van God. Eigenlijk ben ik wel jaloers op mijn collega, want de mensen die naar de kerk gaan in Katwijk en die onder bonds, predikantenkerken, die weten daar meestal geen antwoord op. Wat de gemeente der uitverkorenen is en wat de uitverkiezing inhoudt. En niet dat wij dat kunnen begrijpen natuurlijk. Het is zo'n machtig geheim. Het is God zeggen en God noemen. En je kunt er alleen maar bewondering en aanbidding bij hebben. En verootmoediging tegelijkertijd. Maar als wij geen besef hebben in ons hoofd van wat dan verkiezing inhoudt. Wat voor een besef hebben wij dan over de rechtvaardiging? En wat voor een besef hebben wij dan over genade? Is genade dan toch eigenlijk niet een slap aftrekseltje van genade geworden? En is de genade dan niet gedegradeerd tot een aanbod van genade alleen? Kleine gedachte over God, kleine gedachte over de genade, die je altijd dan nog een keer kunt gaan gebruiken als het jou uitkomt. Dan is het vreemd dat jongeren dan gaan denken, waarom zou ik niet in de hemel komen? Onlangs is weer de indruk gewekt als je de onverschilligheid bij jongeren en de wereldgelijkvormigheid en het cafébezoek en discobezoek van jongeren wilt voorkomen, dan moet je niet spreken over de verkiezing. Eenvoudig, een simpel middel om de onverschilligheid te voorkomen. Maar in ons dorp is dat in ieder geval niet zo. De meeste van mijn catechisanten zitten op zaterdagavond wel in de bar. En zij hebben niet zoveel besef van wat nu verkiezing inhoudt. Dus het ontbreken van het besef van de verkiezing is geen garantie dat onze jongeren daar niet heen gaan. Dan zijn er natuurlijk die hele slappe verhaaltjes over het verbond van God. Alsof de God van het verbond het wat gemakkelijker zou maken dan de God van de verkiezing. Die is wat ongenaakbaar, maar de God van het verbond, daar kunnen wij tenminste over beschikken en die valt door ons te hanteren. En sluit er dan niet met een beroep op het verbond van God op een hele subtiele manier een vorm van werkheiligheid naar binnen? Dat we onszelf redden met behulp van Gods verbond, in plaats dat de God van het verbond onze redder is. En het genadeverbond wordt gemaakt tot een werkverbond. En maken we het dan niet erger dan Adam, die het werkverbond in het paradijs namens ons heeft verbroken? Als we roemen in het verbond zonder voor de God van het verbond te beven, zonder de heiligheid van Gods verbond te gevoelen. Jozua die zei het toen het hele volk zei, wij zullen de Heere dienen en wij zullen hem niet verlaten. Gij zult de Heer uw God niet kunnen dienen, want hij is een heilig God. Genesis 15, Abraham bij de verbondsluiting slachtte die drie dieren. Hij deelde ze midden door en hij legde die delen tegenover elkaar. Een machtige prediking van de heiligheid van Gods verbond. Wie het verbond breekt, die wordt verbroken. Verbond, een hoogspanningskabel, waar geweldig veel energie in zit. Maar misbruik en misstappen zijn dodelijk ernstig. Er zijn gelukkig ook andere vragen. Mensen voor wie de toren van God geen theorie is. Mensen die eerst zich nooit konden voorstellen dat God op hen zou toornen. En die nu niet durven geloven dat God hen genadig zal zijn. Die zien zoveel van hun boosheid en hun zonden tegenover die goede God. Ze zich niet kunnen voorstellen dat God geen zonde meer in hen zal zien. En geen vlek en geen rimpel meer in hen aanmerkt. Ze zijn bang voor goedkope troost en ze weten mijn hart is een bedriegelijk hart. En ze hunkeren naar de vergeving van de zonde. Ze hebben echte nood. En ze verlangen ook echte vergeving en verzoening. En wat dacht u van die diepe vragen van ouders en grootouders die een kind hebben die de band met Gods verbond heeft verbroken? Als kleinkinderen niet worden gedoopt? Als Godvrezende ouders hun kinderen de wereld in zien gaan en de wereld zien kiezen boven God? En als daar dan ook nog eens schuldgevoelens bij komen over de opvoeding, zoals Eli, die zijn zonen nooit had bestraft, is het dan pastoraal om te zeggen dat het niet aan de opvoeding ligt? En als de werkelijkheid van het leven van een kind zo haak staat op de werkelijkheid van Gods belofte, wat hebben wij dan nog te zeggen en te hopen? Ik herinner me nog goed dat ik een keer zat bij zo'n moeder in huis. Haar zoon die ging de wijde wereld in. En zij had gehoord de prediking over de geschiedenis van die Canaanese vrouw die volhardde in het gebed voor haar dochter. En ze vroeg mij zo op de man af, ze zei, betekent de heilige doop nu dat ik hoop mag hebben voor mijn Erik? Dan is het niet meer algemeen. Dan zijn het geen goedkope algemeenheden meer die je kunt zeggen. Dan gaat het heel concreet over die jongen in zijn leven. En wat moet je dan zeggen? Hoop op God. In deze situatie klinken de beloften van God. De beloften die ons laten zien wat wij missen. Wat wij niet kunnen maken. Waar wij helemaal geen enkel recht op kunnen laten gelden. En dan duizelt het ons dat God de Vader met ons een eeuwig verbond der genade opricht. De oneindige die in verbond treedt met zijn schepsel. Een mens die in contact treedt met een worm is nog niet zo'n afstand als de schepper die zich neerbuigt over zijn schepsel. En dan zijn dat nog zondaren die alle banden met hem hebben verbroken. In het werkverbond was het zo dat God niet ver was van ons. In het genadeverbond laat God nog meer zien wie hij is. Als hij onze één wordt. Waarom heeft God ons uitgekozen om deel te hebben aan zijn genadeverbond? Zouden wij onszelf hebben uitgekozen als wij God waren? Zijn er geen mensen te vinden die eerlijker zijn en die nederiger zijn en die geestelijker zijn? Waarom werden wij niet in een moslimgezin geboren? Als God toch eens wel met ons had overlegd, zou het dan dezelfde uitslag hebben gehad? Als wanneer God nu zegt, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u? Wat een wonder. Als wij geen goede keuze meer in onszelf kunnen vinden, dat God die keuze heeft gemaakt. Als ons niet iets ontbreekt, maar als ons alles ontbreekt. Dat die God tegen ons zegt, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig, mijn trouw verbond, alles wat u ontbreekt. Dat schenk ik u, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We gaan ons nog meer verwonderen over dit wonder van Gods genade. Als wij ook beseffen dat wij ontrouw zijn aan dat genadeverbond van God. Door onze aardsgezindheid. Door ons niet doden van de oude natuur. Door ons niet liefhebben van God met ons hele hart. Maar met ons halve hart. Kan die geestelijke verloving ooit worden hersteld? En kan die hemelse bruidegom zich ooit opnieuw ongereserveerd aan ons geven? Zou die na geestelijk overspel dat een tweede keer willen doen? Zou die dat een elfde keer willen doen? Indien gij met vele poleerders hebt gehoreerd, keert nochtans weder tot mij. Heb je dan nog woorden? Of is de lofzang dan stilheid tot u, o God, een eeuwig verbond der genade. Het enige verbond wat niet beëindigd wordt door ons sterven, maar wat in volkomen vervulling treedt door ons sterven heen. Die God die ons niet alleen goederen geeft en in die verbondsgoederen doet delen, maar die zichzelf heeft gegeven om u te zijn tot een God. Zijn almacht, zijn wijsheid, zijn rechtvaardigheid, opdat wij net zo rechtvaardig en net zo wijs en net zo machtig als God zouden zijn. Die God die onze zaligheid tot zijn zaligheid en tot zijn heerlijkheid maakt. En die ons niet voor 10 jaar of voor 80 jaar wil hebben, maar die ons voor eeuwig wil hebben. Zo wou hij met geen wolken handelen. Die moesten zijn getuigenis en zijn verbondsgeheimen missen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. De Zoon belooft ons de afwassing van al onze zonden. De zonde tegen de Vader. De zonde tegen de Zoon. 1000 keer erger. De zonde tegen de Heilige Geest. Behalve de lastering dan. Waar je in dat heilig verbond bent en op die grond van de heilige gemeente Gods. Nergens kunnen we erger zondigen dan in die tempel van de Heilige Geest. Hij wast ons van al onze zonden in zijn bloed. Het heeft wat gekost. Wat voor ons zo eenvoudig was om te zondigen. Zo klein. Het was zo'n zwaar en groot werk voor de Heer Jezus Christus. Hij droeg niet alleen de eerste misdaad, maar al die misdaden die daaruit vermenigvuldigd zijn. Hij droeg niet alleen de zonde, maar hij werd de zonde. De zondaar kon nog rechtvaardig verklaard worden, maar de zonde kon nooit rechtvaardig worden. Tot zonde gemaakt, tot niets gemaakt, opdat de zonde tot niet gemaakt zou worden. Welke prijs heeft hij betaald zonder te onderhandelen? Een prijs voor dorre doodsbenen. De waarde, de oneindige waarde van zijn dierbaar bloed voor iemand die moet zeggen, ik ben niet waard dat hij mij één blik zou waardig keuren. Niet waard een kind van God genoemd te worden. Er staat in het formulier niet dat hij ons heeft gewassen. En dat hij zijn bloed heeft gestort. Alsof het evangelie een verhaal is van 2000 jaar oud. Een dood evangelie. En alsof wij een dode Jezus hebben. Maar er staat in de tegenwoordige tijd. Hij wast ons van al onze zonden in zijn bloed. Wij hebben geen dode Jezus, maar de hemelse Christus. Vol van hemelse heerlijkheid. En die vanuit zijn hemelse heerlijkheid dagelijks de verzoening bewerkt. Hij deed niet alleen heilshistorisch iets op Golgotha, maar hij doet ook heilsordelijk iets tussen God en onze ziel. Zodat wij in zijn ogen rechtvaardig zijn. Mensen mogen er anders over denken. De wet van God kan ons schuldig verklaren. Maar wie zal beschuldiging inbrengen als het hoogste gerechtshof ons vrijspreekt? Meestal zien wij de beloften als medicijnen voor onze kwalen. En dat mag natuurlijk. Maar zouden we ook niet een spade dieper mogen spitten? Ik denk aan Mozes. Waarom kwam Mozes in nood toen de Heere zei dat hij het volk zou doden en dat hij met Mozes een nieuw begin zou maken? Omdat Gods belofte in nood was. En zo kwam Mozes in nood en daarom bad hij, Heere, wat zult gij met uw grote naam doen? Zullen dan de Egyptenaren denken dat u wel bij machte bent om uit Egypte te verlossen, maar dat u niet bij machte bent om in Kanaan binnen te brengen? Mozes bepleitte de zaak van God. En geeft ons dat niet de meeste vrijmoedigheid en de meeste vurigheid aan de troon van Gods genade? Zoals Elia op de berg Karmel. Heere, dat het bekend worden dat gij God zijt in Israël. En de Heere antwoordde. En hij sprak. Indien gij iets zult begeren in mijn naam, ik zal het doen. En dan die belofte van de toe-eigening van de Heilige Geest. Opmerkelijk, hè, dat de afwassing van de zonde in het doopformulier zowel voorkomt bij de Zoon als bij het werk van de Heilige Geest. Die zijn niet van elkaar te scheiden. In de toe-eigening van de Geest komt het tot die persoonlijke ontmoeting tussen God en mens. Is dat niet het hart van de ware theologie? En ontbreekt niet het hart aan de theologie waar het niet gaat over de toe-eigening door de Heilige Geest? Als God zijn eeuwige plan vervult, als dat volkomen werk van Christus door de Heilige Geest tot vervulling komt in een zondaarshart, dan houden de engelen hun adem in, dan rekken zij hun halzen en dan is er blijdschap in de hemel over die ene zondaar die hem nederig valt te voet. Misschien moeten we er niet te veel aan ontlenen, maar het is toch wel opmerkelijk dat we dat niet lezen bij het werk van de schepping. En dat we dat niet lezen bij het werk van de verzoening. Maar dat we het wel lezen bij het werk van de Heilige Geest. Waar het werk van de Vader en van de Zoon tot hun aanvankelijke vervulling komen in de diepte van onze ziel. De Geest die eigent ons toe wat we onszelf nooit zouden toe-eigenen. Zou een vleeselijk hart zich ooit geestelijke werkelijkheden toe-eigenen? Een vleeselijk hart zich ooit de geestelijkheid van Gods heilige wet toe-eigenen? Dan denk ik weer aan die catechisanten van mij die op zaterdagavond in het café te zitten. Ik hoef hen niet, helemaal niet te zeggen dat ze daarmee hun doop verloochenen en de wereld daarmee dienen. En eigenlijk zijn ze het er wel over eens dat dat helemaal geen vrede en helemaal geen geluk geeft. En heel veel, velen van hebben goede voornemens aan het begin van een nieuwe week om dat toch nooit meer te doen. En aan het einde van de week komt er weer een vriend en dan gaan ze toch weer overstag en dan gaan ze toch weer met een grote massa mee. En zou je hen dan niet mogen zeggen dat de geest machtig is om dat ongelovige hart van hen te brengen tot het geloof? Zij niets meer hebben om op te pleiten dat zij pleiten op hun heilige dood. Zoals Gerard Wisse, 10 jaar oud, de zolder van de groentewinkel van zijn ouders daar in Middelburg, 1 hand op zijn voorhoofd legde en bepleitte bij God de waarmaking van datgene wat waar was. Heren, als u dan de God bent van mijn heilige doop, maak het ook waar in mij. Als we klein denken over Gods toren, dan denken we klein over de toe-eigening, nietwaar? Maar als de toren van God nu werkelijkheid is, hebben we dan nog iets om heen te vluchten en iets om op te hopen? Hebben we dan nog een recht om genade te bidden? En kunnen we dan voor Gods aangezicht ontvluchten? Valt er dan te hopen op de genade van God? En zouden we dan tot die God de toevlucht nemen? Als het ergens wordt doorleefd dat het evangelie niet in het verlengde ligt van ons berouw en onze boetvaardigheid, dan is het toch wel daar waar wij in het gericht van God worden getrokken. En wat een machtig wonder is dan de toe-eigening van de geest. Dan komt het echt van de andere kant. Een nieuwe daad van Gods genade als de geest ons toe-eigent wat wij niet hebben. Een nieuwe daad van de geloofsgenade is niet minder dan de grote daden van God in Christus. Nee, het is de uitnemende grootheid van de sterkte van Gods kracht die hij werkte in de opstanding van de Zoon van God. Het is de gave van de Zoon van God zelf in ons hart. Onuitsprekelijke genade voor een verloren zondaar. Terwijl de wet van God zegt dat het voor ons niet is. Zoals bij die bloedvloeiende vrouw. Je mocht helemaal niet komen bij de middelaar. Ze mocht hem zeker. Want ze was een verworpene. Ze hoorde niet tot dat uitverkoren volk van God. En ze greep hem aan in zijn hart. En ze overwon niet alleen de situatie, niet alleen de duivel, maar ze overwon zelfs God door het geloof. God door God overwonnen. De toe-eigening van de Heilige Geest. In het geloof nemen we de toevlucht tot een vertorende God en we blikken in zijn genadige hart. Het hele evangelie gaat voor ons open. Het gebouw van de evangeliewaarheid, daarin leidt hij ons rond. Als hij ons laat zien dat de kleinste zonde zo verschrikkelijk is voor God en de grootste zonde niet ongewassen hoeft te zijn in het bloed van Christus. En hij laat het ons niet alleen zien, maar als de geest het ons toe-eigent, eigenen wij het onszelf ook toe, nietwaar? Als hij trekt, dan lopen wij hem na. Als hij het willen werkt, dan gaan wij ook willen. Dan gelooft niet de Heilige Geest, maar dan geloven wij door de Heilige Geest. En als hij ons omhelst, dan omhelzen wij hem. En dan is het onmogelijk om niet te geloven. Gods heiligheid wordt steeds groter. Onze zonden worden steeds groter. Het offer van Christus wordt steeds groter. En wat we ons mogen toe-eigenen in het geloof, wordt dat ook niet steeds groter. Wat een oneindig grote dingen eigenen wij ons toe in het geloof. Dat niet alleen een ander, maar ook mij, vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid geschonken is. Mij? 1000 gedachten die zeggen van niet. En toch die ene gedachte. Het getuigenis van de geest. Die zekerheid. Mijn liefste is mijn. En ik ben zijn. Uit de dood. Overgegaan in het leven. Het kwam van boven naar beneden. En de lof stijgt van beneden naar boven. Ere zij de Vader. Ere zij de Zoon. En ere zij de Heilige Geest. En dat elke dag, ook als wij het niet bemerken, als wij geen voortgang kunnen bespeuren. Zorgvuldiger dan een chirurg zijn eigen kind opereert, is de Heilige Geest bezig in ons hart. Totdat wij rijp genoeg zijn
voor de hemelse heerlijkheid, in de rijkdom van die paar druppels doopwater, eeuwig mogen bewonderen. Lief gehad, met eeuwige liefde. Voordat ik berouw had, voordat ik er was, voordat Christus zijn offer had gebracht, voordat de wereld was geschapen, nooit uit het hart van God geweest. Nooit flauwe liefde in het hart van God voor mij geweest. Niet 1 miljoenste deel van zijn hart gedeeld met die andere miljoenen die hij zalig, maar zijn hele ganse eeuwige vaderhart. Gezet. Heere, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Het is mijn ervaring dat het derde deel van het doopformulier vaak de meeste indruk maakt bij doopouders. Omdat er iets gevoeld wordt van de dodelijke ernst van het verbond van God. En dat de genade niet goedkoop is. Als het gaat over die nieuwe gehoorzaamheid, die niet een aanrading is, maar een plicht is. We worden verplicht om die ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan te hangen en lief te hebben en te betrouwen met ons ganse hart, met onze ganse ziel en met al onze krachten. Dat is toch liefhebben boven jezelf? Liefhebben boven je eigen leven? Liefhebben boven je kinderen en boven je eigen vrouw? Gehoorzaamheid. De wet van God, het recht van de wet van God, vervuld in ons, op die nieuwe wijze, naar die nieuwe orde van de Heer Jezus Christus. Die drie vrienden, die hadden er iets van, in het dal Dura. 1000 excuses stonden hen ter beschikking, 1 kniebuiging, en ze redden hun leven. Ze konden toch ook eventjes buigen en hun schoenveters vastmaken, dan leek het toch ook wat. Zal het toch ook de gedachte kunnen hebben, als wij nu 1 buiging maken, hoe nuttig kunnen wij dan straks in dat grote Babel zijn om het evangelie te verkondigen? Ze hadden ook kunnen zeggen, we menen het toch helemaal niet. Het is een politieke daad, het is geen religieuze daad. Maar voor hen was het waar. Uw geboden die ik oprecht bemin, meer dan zilver of dan goud, of wat meest mens kan bekoren. Nieuwe gehoorzaamheid. Al de geboden van God zo lief, omdat ze geboden van God zijn, omdat zulke goede geboden zijn, omdat zo'n goede God is. Om het nauwkeurig te nemen met zijn inzettingen en toch te zeggen, het is een liefdedienst waar ik nooit verdriet en nooit spijt van krijg. De wereld verzaken, niet vragen, wat zou mijn vriend denken? Hoe kan ik bevriend blijven met de wereld? Maar Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het eigendomsmerk van Christus op mijn leven. Niemand anders heeft recht op mijn ziel dan hij alleen. Dan je oude natuur doden. Dat is de binnenkant van die nieuwe gehoorzaamheid. Je kunt niet over nieuwe gehoorzaamheid spreken zonder de oude natuur te doden. Niet bij te schaven, niet weg te stoppen, niet te restaureren, maar zo radicaal te doden. En dan de plicht daarvan. Wie daarin nalatig is of halfslachtig is, die is een verbreker van het verbond van God. Die is een deserteur in dat leger van koning Jezus. Die is een landverrader. En daarop staat de eeuwige dood. Heel wat doopouders zeggen, dat is niet niks. En sommigen trekken daar een consequentie uit en zeggen, zou het dan toch niet beter zijn om onze kinderen niet te dopen? Kunnen wij die claim wel op onze kleine kinderen leggen? Afgelopen maandag zeiden doopouders dat nog. Moeten wij onze kinderen dan wel laten dopen? En zou het niet beter zijn daarmee te wachten totdat ze er zelf voor kiezen? Het is toch mooi als er iets van die klem van de heiligheid van Gods verbond wordt gevoeld. En wat een machtige troost voor struikelaars dat daar dan achter staat. Als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten we toch aan de genade van God niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. aangezien de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Dan komen we bij de kinderdoop uit. Meestal vraag ik ouders, waarom laat je eigenlijk je kind dopen? Ze zullen straks toch zeggen dat ze dat niet uit gewoonte doen. Dat ze dat niet uit bijgeloof doen. Maar dat ze dat in het geloof plechtig zweren voor het aangezicht van God. Ten aanhoren van de heilige gemeente van God. Hoeveel zouden het dan niet uit gewoonte doen? En niet uit bijgeloof doen? Het valt mij op dat het voor doopouders nog niet zo makkelijk is om te verwoorden waarom zij nu hun kind laten dopen. En als je wat baptistische tegenargumenten op tafel legt, dan schijnt het baptisme sterkere papieren te hebben dan de kinderdoop. In verband daarmee komen ook die ouders in zicht zonder kinderen. Sommigen hebben dat een plaats mogen geven in hun leven. Anderen die leven nog altijd in tijden van grote spanning en van medisch onderzoek. Soms wel eens een beginnende zwangerschap geweest die toch weer werd afgebroken. Ik denk dat wij altijd onderschatten wat dat betekent. Als er verwachting is, die verwachting sterft. En hoe gaan wij daarmee om? En moeten wij dat altijd benoemen en steeds opnieuw aan de orde stellen? Moet je het in een doopdienst noemen of juist niet noemen? De ene die ervaart dat als een bemoediging en de ander die ervaart dat juist als zo pijnlijk. En wat een fijngevoeligheid hebben wij dan nodig. O Geest, zend uw troost ons neer. De vragen van het jong sterven van kinderen. Diep verdriet over het sterven van kinderen. Is er een verdriet wat dieper gaat? Als je vader sterft, dat is erg. Als je man sterft, dat is nog erger. Als je eigen kind sterft, dat is dubbel onnatuurlijk. De schrift die tekent dat als de rouw die het diepste gaat. Ze zullen bitter rouw klagen als over het sterven van een eerstgeboren zoon. Dat wendt nooit. Na 40 jaar is het nog altijd nieuw. Wat moet je dan zeggen? En als die ouders dan vragen hebben over de zaligheid van hun kind. Ik denk dat oppervlakkige ouders daar meestal het snelste mee klaar zijn. Want die hebben geen twijfels over de zaligheid van hun jong gestorven kinderen. En die geloven dat met het grootste gemak. Maar juist die ouders die een teer gemoed hebben en die geestelijk voor het aangezicht van God leven. En die gevoelen dat het waar is dat zij met hun kinderen, kinderen des torens zijn. Wat een wonder als wij hen juist mogen zeggen dat zij niet hoeven te twijfelen aan de zaligheid van hun jong gestorven kinderen. Die niet zalig zijn omdat ze zo onschuldig zijn, maar zalig krachtens Gods verbond. En als zij daar dan houvast aan mogen krijgen. En mogen zeggen, uw woord kan mij, ook als ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En dan denk ik tenslotte aan die zondaren die zo worden aangevochten. Of God hen wel genadig is, omdat zij meer kenmerken van de verworpenen in zichzelf zien dan kenmerken van de geest. Ik heb momenteel een vriend die met mij op de middelbare school zat, net zo oud als ik. Hele intelligente jongen, had een goede baan, registeraccountant. Hij heeft een vreselijke spierziekte die hem neerlegt en die zijn krachten sloopt. En hij zit met de vraag van zijn ziel. De dood is voor hem realiteit. De toren van God is voor hem realiteit. En Gods verkiezing is voor hem geen vanzelfsprekendheid. En al zijn intelligentie gebruikt hij om het aanbod van Gods genade te ontkrachten. Verschrikkelijke gedachten over God komen in zijn hart naar boven. De gesprekken met hem die zijn uiterst intens en ook buitengewoon vermoeiend. Als ik ooit heb ervaren dat woorden niet goedkoop kunnen zijn, dan was het wel in de gesprekken met hem. Het enige, en dat vond ik zo mooi, wat licht gaf in zijn donkere hart, was dat God wel groter is dan zijn woord, maar dat hij niet anders is dan zijn woord. En dat de heilige doop geen spelletje was, en geen toneelspel van God is, maar dat God daarin de waarachtige en de eeuwige God is die met diepe ernst op hem is afgekomen. Toen zei hij in al zijn wanhopigheid, is er dan toch nog hoop voor mij? En ik heb gezegd, ja, hoop op God. Dacht aan Luther, die man die zo'n onrustoker was, en zo'n scheurmaker, die leefde, terwijl hij dacht dat hij verantwoordelijk was voor al de politieke spanningen die er in Europa waren. Hij voelde zich een bedrieger en een huichelaar. Hij had geen verweer in de strijd. En het enige houvast voor hem was, u kent het wel, baptismus sum. Alles kan de duivel in twijfel trekken, maar niet dat ik ben gedoopt. Doopzittingen, doopdiensten, doopgesprekken, pastorale gesprekken, waarin de kracht van de doop aan de orde komt, zijn het geen heerlijke ontmoetingen als wij zwijgen. En als we samen met de anderen mogen luisteren naar datgene wat God zegt in het sacrament van de heilige doop. En als er iets gebeurt wat uitstijgt boven ons onderwijs. En als het beslag van God legt, ligt op harten. En onszelf verliezen. God overhouden. De God van onze doop. Leer de gemeente haar doop verstaan. En ze zal gered zijn. Ik dank je wel. Zullen we samen zingen. Psalm 147, daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Psalm 147, het 10e vers. Danken en ook bidden voor de maaltijd. Lieve Heere, grote ontfermer, wij danken u van ganser harte dat u die God bent van volkomen zaligheid en dat alles is uit u en dat alles is door u en dat alles is tot eer van uw grote en heerlijke naam. En dat de zaligheid echt is buiten onszelf. Dat het genade alleen is. Genade van de Geest en genade van de Zoon en de genade van u, o hemelse Vader. en dat die volkomen genade van u ons wordt gegeven in de belofte van het evangelie. Opdat wij dat woord van u mogen overhouden als wij niets meer overhouden. Als ons alles ontvalt dat uw woord blijkt te zijn, een onwankelbare rots, een eeuwig woord. Een woord waarvan geldt dat gij één ding niet kunt, u kunt niet liegen. Die woorden van u, die zullen nimmer ter aarde vallen. Zodat we zo dat woord van u mogen opeten en dat we het mogen indrinken en dat het in ons een vuur is. En dat we ons zo mogen verheugen in de diepte van de woorden die gij tot ons spreekt. Mogen we zo persoonlijk en ambtelijk onze doop verstaan en onze doopouders inwijden in die heilgeheimen van uw getuigenis, waarin gij uw handen uitstrekt tot zondaren die kinderen des torens zijn. Vergeef al het onze en zegen alles van u. En gaat u met ons mee naar de maaltijd. Zegen onze lichamen. En dat die goede gaven van u, die goede tierenheden van u, ons ook tot nieuwe bekering leiden. Leid onze gesprekken, opdat ze niet ijdel zijn, maar dat ze van u zijn, tot eer van uw naam zijn. Dat we elkaar mogen opbouwen in dat allerheiligst geloof, waarin gij alles zijt. En waarin wij niet zijn. Dat uw naam alle eer en alle roem ontvangt. Wij bidden dat in Jezus' naam die gij altijd hoort. Amen. Eet smakelijk.